Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Kerkleraars, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Ik kan niet langer schrijven, omdat alles wat ik heb geschreven mij als stro lijkt, vergeleken met wat ik heb gezien en wat mij is geopenbaard. Dit zijn de woorden van de heilige Thomas van Aquino in de laatste jaren van zijn leven. De auteur van de Summa Theologiae, een monumentaal theologisch werk van enorm belang in de geschiedenis van de theologie. Het werk bevat 512 vragen en 2669 artikels. Als grootste theoloog uit de geschiedenis van de kerk moet hij misschien enkel de heilige Augustinus laten voorgaan. Het denken van de heilige Thomas van Aquino beheerste het katholieke denken nog 7 eeuwen na zijn dood. In hem bereikten de middeleeuwen hun volle bloei en kreeg het christendom zijn meest verheven en invloedrijke intellect. En net deze grote theoloog beschouwde al zijn werk als stro na een intieme, mystieke ervaring aan het einde van zijn leven. Het verhaal gaat als volgt, volgens de getuigenis van een medebroeder, Dominique, die koster was in de priorij van Napels, waar Thomas op dat moment leefde. De heilige Thomas had de gewoonte om voor de middagmaaltijd alleen te bidden voor het kruisbeeld. Op een keer sprak onze lieve Heer tot Thomas van op het kruis. Thomas, je hebt goed over mij geschreven. Welke beloning verlang je voor je arbeid? Sint Thomas antwoordde: niets anders, Heer, dan U zelf. Op 6 december 1273 onderging hij een wonderbaarlijke transformatie tijdens het opdragen van de mis. En na deze mis heeft hij nooit meer geschreven of gedicteerd. En zo bleef het derde deel van zijn Summa onvoltooid. Het werk waaraan hij zoveel jaren onvermoeibaar had gewerkt, tot meerdere eer en glorie van God en tot onderricht van de wereld, zoals hij zelf zei. We zullen nu wat meer stilstaan bij zijn leven. Thomas van Aquino werd geboren tussen 1224 en 1225 in Rocca Secca, op het kasteel van zijn adellijke en rijke familie. Rocca Secca ligt nabij Aquino, in de schaduw van de beroemde abdij van Monte Cassino. Een van de 3 kloosters opgericht door de heilige Benedictus van Nursia. Hier begon Thomas zijn eerste opleiding, aangezien zijn ouders hem al op jonge leeftijd naar deze Benedictijnse abdij stuurden, waar de monniken voor onderricht zorgden. Deze keuze weerspiegelde niet alleen de religieuze tradities van de familie, maar ook de hoop dat Thomas een rol van betekenis zou spelen binnen de kerk. Wellicht hadden ze een meer diplomatieke rol in gedachten dan het religieuze leven waar de heilige Thomas later voor zou kiezen. Na enkele jaren in Monte Cassino te hebben doorgebracht, verhuisde Thomas naar Napels, de bruisende hoofdstad van het koninkrijk Sicilië. In deze stad had Frederik II een vooruitstrevende universiteit gesticht, die bekend stond om haar open houding ten opzichte van intellectueel debat. Hier maakte Thomas kennis met de werken van Aristoteles, die in veel andere delen van Europa als controversieel werden beschouwd. Het vrijdenken en de intellectuele vrijheid van de Napolitaanse universiteit liet een diepe indruk op Thomas achter. Hij zag al snel de immense waarde van Aristoteles' filosofie en diens systematische benadering van kennis. In Napels werd ook de kiem gelegd voor Thomas' religieuze roeping. Hij raakte diep geïnspireerd door het ideaal van de Dominicanenorde, die pas enkele decennia eerder door de heilige Dominicus was gesticht. Toen hij besloot bidden te gaan in deze pas opgerichte bedelorde, stuitte zijn keuze op hevig verzet van zijn familie, omdat ze het geen gepaste keuze vonden voor hun adellijke staat. Het is niet bekend of zijn vader in die tijd nog leefde of niet, maar zijn moeder probeerde hem in ieder geval actief op andere gedachten te brengen en achtervolgde hem zelfs op een bepaald moment naar Rome. Sint Thomas werd letterlijk gevangen genomen door zijn broers en opgesloten in het familiekasteel. Zijn zussen, Marotta en Theodora, die hem misschien wel 2 jaar bijstonden en waarschijnlijk probeerden zijn vastberadenheid te verzwakken, bekeerde zich na verloop van tijd tot zijn standpunt. De meest dramatische episode van zijn gevangenschap, die door de meeste biografen van het leven van Thomas wordt beschreven, kwam toen zijn broers een vrouw naar zijn kamer stuurden om hem te verleiden. Zodra Thomas zag dat het de bedoeling van het meisje was om hem tot zonde te overtuigen, rende hij naar de open haard, greep een brandende stok en joeg haar er de kamer mee uit. Daarna tekende hij met het verkoolde hout een kruis op de muur. Toen hij kort daarna in slaap viel, droomde hij dat er 2 engelen kwamen die hem een koord om het middel deden en zeiden: namens God omgorden we je met de gordel van kuisheid, een gordel die geen aanval ooit zal vernietigen. Er wordt vaak gezegd dat hij voortaan geen verzoekingen tegen de kuisheid meer had, hoewel de woorden van de engelen er eerder op lijken te wijzen dat hij alle aanvallen en bekoringen zou overwinnen. Zijn titel van Doctor Angelicus, of engelachtige dokter, leraar, zou hier ten dele ontstaan zijn. Zijn goede vriend en biechtvader Reginald van Priverno, die de generale biecht van Thomas hoorde op diens sterfbed, getuigde later dat Sint Thomas zijn leven lang zo onschuldig als een kind bleef. Nadat hij dus een definitieve keuze voor het monnikenleven als Dominicaan had gemaakt en terugkeerde naar Napels, werd Thomas naar Parijs gestuurd om er verder theologie te studeren onder leiding van de briljante Albertus de Grote, een andere Dominicaan en een van de grootste denkers van zijn tijd. Hij is eveneens kerkleraar benoemd in de kerk. Het is ook de periode waarin de heilige Bonaventura in Parijs aan theologie doet en ze elkaar leren kennen. Een periode van verschillende grote denkers in de kerk, maar ook van grote heiligen, en die dus verschillende kerkleraars heeft voortgebracht. In de uitzending over de heilige Bonaventura leerden we al hoe Parijs in die tijd de oven genoemd werd waar het intellectuele brood van de hele wereld gebakken werd. Maar dus, Albertus de Grote ontdekte een beetje het briljante brein van de heilige Thomas van Aquino en koos hem uit om samen te werken. Het werd een hechte vriendschap. En toen Albertus naar Keulen werd geroepen om daar een nieuwe theologieschool te stichten, vergezelde Thomas hem. In Keulen verdiepte hij zich verder in de werken van Aristoteles en zijn Arabische commentatoren, zoals Avicenna en Averroes. Dankzij Albertus leerde Thomas kritisch omgaan met de interpretaties van deze filosofen, wat een blijvende invloed had op zijn denken. In die tijd zorgden de herontdekte werken van Aristoteles voor een intellectuele revolutie in de Latijnse wereld. Zijn geschriften, die een breed scala aan onderwerpen behandelden, zoals kennis, natuurwetenschappen, metafysica en ethiek, werden zowel bewonderd als gevreesd. Voor sommigen boden deze teksten een vernieuwend perspectief dat de cultuur fundamenteel kon verrijken. Anderen zagen in Aristoteles echter een bedreiging voor het christelijk geloof, vooral vanwege de interpretaties van de Arabische commentatoren, die bijvoorbeeld beweerden dat de wereld eeuwig was of dat de menselijke ziel geen individuele intelligentie had. Deze kwesties leidden tot hevige debatten binnen zowel de universitaire als de kerkelijke wereld. Paus Benedictus schetst het als volgt. In die tijd werd de cultuur van de Latijnse wereld diepgaand gestimuleerd door de confrontatie met de teksten van Aristoteles die lange tijd ongekend waren gebleven. Het ging om geschriften over de aard van de kennis, over de natuurwetenschappen, de metafysica, over de ziel en de ethiek. Rijke informatie en intuïties, die zeer waardevol en overtuigend leken te zijn. Het ging om een totaalvisie op de wereld. Zonder en voor Christus, met de zuivere reden ontwikkeld. En zij leek zich aan de reden op te dringen als dé visie. Het was voor jongeren dus ongelooflijk aantrekkelijk om deze filosofie te zien en te kennen. Talrijke personen onthaalden deze immense bagage aan kennis uit de oudheid met enthousiasme en zelfs met een kritiekloos enthousiasme, omdat zij de cultuur ten goede leek te vernieuwen en totaal nieuwe horizonten te openen. Anderen vreesden daarentegen dat het heidense denken van Aristoteles in tegenstelling was met het christelijk geloof en weigerden het te studeren. Twee culturen ontmoeten elkaar. De voorchristelijke cultuur van Aristoteles met haar radicale rationaliteit en de klassieke christelijke cultuur. Bepaalde middens waren ertoe geneigd Aristoteles eveneens te verwerpen omwille van de voorstelling die de Arabische commentatoren Avicenna en Averroes van deze filosoof gaven. Inderdaad, zij hadden de filosofie van Aristoteles overgebracht naar de Latijnse wereld. Deze commentatoren leerden bijvoorbeeld dat de mens niet over een persoonlijke intelligentie beschikt, maar er één enkele universele geest bestaat. Een spirituele substantie die voor iedereen gemeenschappelijk is, maar die in iedereen uniek werkzaam is. Bij gevolg een depersonalisatie van de mens. Een ander betwistbaar punt dat de Arabische commentatoren aanbrachten, was dat de wereld zo eeuwig is als God. Het is begrijpelijk dat eindeloze discussies in de universitaire en de kerkelijke wereld losbarsten. De filosofie van Aristoteles verspreidde zich zelfs onder gewone mensen. Tot zover het citaat van Paus Benedictus XVI. Onder leiding van Albertus de Grote begon Thomas deze uitdagingen, zo net geformuleerd, op een unieke manier te benaderen. Hij verdiepte zich in nieuwe Latijnse vertalingen van de oorspronkelijke Griekse teksten van Aristoteles, waardoor hij niet langer volledig afhankelijk was van de Arabische commentatoren. Dit zou van fundamenteel belang blijken voor de geschiedenis van filosofie en theologie en zelfs van de cultuur. Doordat hij niet meer afhankelijk was van de Arabische commentatoren en dichter bij de oorspronkelijke teksten kwam, kon hij zelf onderscheiden wat goed was en wat eerder te verwerpen viel door het te vergelijken met de christelijke leer. En hij maakt ook in zijn theologische geschriften veel gebruik van de dingen die bruikbaar zijn bij Aristoteles. Hij onderzocht dus grondig en zonder vrees, vanuit de overtuiging dat de waarheid ook redelijk is. Een andere belangrijke verdienste van de heilige Thomas is dat hij in zijn geschriften de christelijke openbaring en rationele filosofie combineerde dus, waarbij hij aantoonde dat geloof en reden niet alleen verenigbaar zijn, maar elkaar juist ook aanvullen. Deze synthese van geloof en reden, fides et ratio, werd een van zijn grootste intellectuele prestaties en zou de basis leggen voor de cultuur van de westerse wereld in de daaropvolgende eeuwen. Vanwege zijn uitzonderlijke intellectuele capaciteiten werd Thomas benoemd tot professor in Parijs, waar hij les gaf op de Dominicaanse leerstoel in theologie. Hier begon hij ook zijn omvangrijke oeuvre te schrijven, waaronder zijn meesterwerk dat we reeds vernoemden, de Summa Theologiae. Dit werk, dat nooit volledig werd voltooid, is een systematische samenvatting van de christelijke theologie, een Summa is samenvatting, en bevat diepgaande reflecties op God, mens, ethiek en de samenleving. Omdat het zo kenmerkend is voor de heilige Thomas, zullen we daar later in deze uitzending zeker nog uitlezen. Zijn lessen en geschriften trokken grote aantallen studenten en zelfs zijn academische tegenstanders erkenden de waarde van zijn inzichten. Naast zijn academische werk speelde Thomas een belangrijke rol in de liturgie. Op verzoek van paus Urbanus IV stelde hij de liturgische teksten samen voor het feest van Corpus Domini. Zijn diepe eucharistische devotie komt tot uiting in de hymnen waarvan hij de tekst schreef, zoals het Pange Lingua en het Tantum Ergo, die nog steeds deel uitmaken van de kerkelijke liturgie. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Thomas van Aquino. Iemand die een enorme stempel heeft gedrukt op de westerse filosofie en theologie en eigenlijk voor de gehele theologie en leer van de kerk. Hij wordt daarom naast Dr. Angelicus ook wel Dr. Ecclesiae, leraar van de kerk genoemd. Ondanks dit alles moet Sint Thomas een heel bescheiden en ingetogen karakter gehad hebben. Het was een stille en heel grote jonge man uit Italië. En hij kreeg in Keulen de bijnaam de stomme os, in de zin van mute, in de zin van niet sprekend, niet kunnen spreken, vanwege zijn grote gestalte en zwijgzame persoonlijkheid. Hoe zijn genialiteit aan het licht gekomen is niet helemaal duidelijk. Er is een verhaal dat een medestudent hem bijles bood aan te geven, maar toen deze student tijdens een uitleg vastliep, nam Thomas het over en gaf een zo indrukwekkende uitleg dat de rollen werden omgedraaid. En misschien brak deze student de belofte om niets te zeggen. De heilige Albertus de Grote zou aantekeningen van Thomas gevonden hebben die een grote indruk op hem maakten. Wat de aanleiding ook was, Sint Thomas werd op een bepaald moment gevraagd om een stelling te verdedigen en zijn briljante presentatie en scherpe antwoorden op tegenargumenten inspireerden Sint-Albertus tot de beroemde woorden die hij uitsprak. Jullie noemen hem allemaal de stomme os, maar het gebrul of het geloei van deze os zal op een dag de hele wereld vervullen. Profetische woorden. Dankzij de invloed van de heilige Albertus de Grote, Albertus Magnus, en ondanks aanvankelijke weerstand van de generaal-overste van de Dominicanen, werd Sint Thomas naar Parijs gestuurd om te studeren verder en les te geven. In deze periode schreef hij een meesterlijk commentaar op de vier boeken van Petrus Lombardus en later de verhandeling over de waarheid. Hij verdedigde ook de bedelordes tegen felle tegenstand binnen de universiteit. Dit is een onderwerp dat we ook al aanhaalden in de uitzending over de heilige Bonaventura. Het was dezelfde strijd die zij voerden. Zowel de Franciscanen, waartoe de heilige Bonaventura behoorde, als de Dominicanen, waartoe Sint Thomas behoorde, waren bedelordes. En er werd in die tijd de vraag gesteld of het voor hen wel gepast was om aan theologie te doen, omdat zij de eenvoud en de armoede ook wilden beoefenen. Pas met een pauselijke bul van Alexander de Vierde in 1256 werd de heilige Thomas officieel toegelaten tot de universiteitsfaculteit, samen met de heilige Bonaventura. In 1259 keerde Sint Thomas terug naar Italië en werd een jaar later benoemd tot algemeen prediker van de Dominicanen. Daarvoor moest hij aanwezig zijn bij provinciale kapittels in Rome. Tussen 1261 en 1265 diende hij ook als theoloog en leraar aan de curie van paus Urbanus de Vierde. Hiervoor moest hij veel reizen. Desondanks bleef hij verder schrijven. Hij voltooide de Summa contra Gentiles tegen de heidenen en bracht verschillende commentaren op de Heilige Schrift uit. In 1269 keerde hij terug naar Parijs en hervatte zijn werk aan de universiteit. Dit was de meest productieve periode van zijn leven op vlak van schrijven. Zowel commentaren op de schrift als filosofische commentaren en natuurlijk zijn meesterwerk de Summa Theologiae. In 1272 werd Sint Thomas teruggeroepen naar Italië. Hier kreeg hij de taak een Studium Generale op te richten. Ja, een soort universiteit in die tijd, wat hij in Napels deed. Hier werkte hij aan het laatste deel van de Summa Theologiae, dat hij echter nooit zou voltooien. Na de eerder genoemde mystieke ervaring die hij had in december 1273, zou hij nooit meer schrijven. Enkele maanden na die ervaring was hij op weg naar het Ecumenisch Concilie van Lyon, waar ook de heilige Bonaventura aan zou deelnemen. De heilige Thomas raakte echter gewond door een botsing met een omvergevallen boom. Hij zocht onderdak in het kasteel van zijn nicht in Maenza, maar zijn toestand verslechterde. Hij liet zich overbrengen naar het nabijgelegen Cisterciënzerklooster van Fossa Nuova met de woorden: als de Heer mij komt halen, laat hij mij dan vinden in een religieus huis. Op 5 maart 1274 ontving hij het viaticum. Dat is de heilige communie die wordt toegediend aan iemand die in stervensgevaar is. Maakt deel uit van de laatste sacramenten. Hij ontving de communie geknield naast zijn bed, omringd door monniken en medebroeders. En hij sprak de ontroerende woorden: als ik ooit iets verkeerds heb gezegd, onderwerp ik mij aan het oordeel van de Heilige Roomse Kerk. Hij ontving de laatste sacramenten op 6 maart en stierf in de vroege ochtend van 7 maart 1274. Volgens een getuige herstelde een bijna blinde monnik direct zijn zicht toen hij Sint Thomas' lichaam aanraakte. Sint Thomas werd aanvankelijk begraven in Fossa Nuova, maar later in 1368 werden zijn relieken overgebracht naar Toulouse, waar ze nu nog rusten in de kerk van Saint-Sernin. Hij werd heilig verklaard door paus Johannes de 22e op 18 juli 1323 en uitgeroepen tot kerkleraar door paus Pius de 5e op 11 april 1567. Een andere eucharistische hymne, geschreven door de heilige Thomas van Aquino, is Sacris Solemnis. En we luisteren nu naar een versie gezongen door Libera op muziek uit de 7e symfonie van Beethoven. De meest bekende strofe hieruit is het Panis Angelicus. Het is de laatste strofe van de hymne Sacris Solemnis en deze wordt vaak apart op muziek gezet. De heilige Thomas van Aquino was een briljante denker die een enorme stempel heeft gedrukt op de christelijke theologie in de vele eeuwen na hem. Maar een bovengemiddelde intelligentie maakt iemand nog niet tot een kerkleraar. Voor alles moeten ze zich onderscheiden door hun heiligheid. En dat is voor de heilige Thomas van Aquino niet anders geweest. Tijdens een laatste bezoek van de heilige Thomas aan zijn zus Theodora vroeg zij hem hoe men een heilige kan worden. En zijn eenvoudige antwoord luidde: wil het. Op een andere vraag, namelijk wat is het meest wenselijke in het leven, antwoordde hij: een goede dood. Zijn sterke wil, die al op jonge leeftijd tot uiting kwam door zijn vasthoudendheid aan de roeping van de Dominicanen, was altijd op God gericht. Zijn onderwijs en geschriften waren niet slechts het resultaat van een hongerige en onderzoekende geest, maar vloeiden voort uit heilige gehoorzaamheid en een diep verlangen om mensen te helpen God beter te leren kennen, lief te hebben en te dienen. Zijn geschriften ontstonden niet uit koude en beredeneerde overwegingen, maar waren het resultaat van de vurige controverses en problemen van zijn tijd. Ze vormden zijn beste poging om dwalingen te bestrijden en schade aan de kerk te voorkomen. Thomas stortte al zijn energie in opdrachten van de ene paus of de andere, of in de behoeften die hij zelf zag. Zo schreef hij bijvoorbeeld op verzoek van paus Urbanus IV gedurende meerdere jaren zijn werk tegen de dwalingen van de Grieken, bedoeld als argument om het grote schisma te beëindigen. Zijn Summa Contra Gentiles wordt omschreven als een solide lichaam van beredeneerde theologie tegen de leerstellingen van de islam en zou volgens sommigen zelfs de Europese beschaving hebben gered. Zonder twijfel diende het als een waardevol handboek voor missionarissen in moslimlanden. Zijn grootste, bekendste en reeds genoemde werk, de Summa Theologiae, was een antwoord op de behoefte aan een overzicht van de theologie. Hoewel het vreemd lijkt om een monumentaal werk als dit voor beginners bedoeld te zien, was juist dat de bedoeling van de heilige Thomas, zoals hij in zijn proloog schrijft: aangezien de leraar van de katholieke waarheid niet alleen gevorderden, maar ook beginners moet onderwijzen, en volgens het woord van de heilige Paulus: ik heb jullie met melk gevoed, niet met vast voedsel, is het doel van dit werk om de zaken die betrekking hebben op het christelijk geloof op een manier te behandelen die geschikt is voor beginners. We hebben opgemerkt dat beginners vaak worden belemmerd door de veelheid aan nutteloze vragen, artikelen en argumenten, door het gebrek aan geordende presentatie van de noodzakelijke kennis en door de herhaling van hetzelfde, wat verwarring en verveling veroorzaakt. Daarom zullen wij, vertrouwend op goddelijke hulp, proberen de inhoud van de heilige leer zo kort en helder mogelijk te presenteren. Hoewel Thomas bekend staat om zijn nadruk op de rol van de reden in de theologie, vertrouwde hij vooral op de leidende hand van de goddelijke liefde. Hij schreef in zijn commentaar op het Evangelie van Johannes: zoals een lamp niet kan verlichten zonder dat er vuur is ontstoken, zo kan ook de geestelijke lamp niet verlichten, tenzij hij eerst brandt en wordt ontstoken door het vuur van de liefde. Daarom gaat vurigheid vooraf aan verlichting, want de kennis van waarheid wordt geschonken door de vurigheid van liefde. Volgens William van Tocco, die het levensverhaal van de heilige Thomas schreef, kreeg Thomas zijn kennis niet door puur intellectuele begaafdheid, maar door openbaring en inspiratie van de Heilige Geest. William van Tocco zou deze informatie gekregen hebben van Reginald van Priverno, die we reeds vernoemden als vertrouweling en biechtvader van Thomas van Aquino. Thomas begon nooit te schrijven zonder gebed en tranen. En wanneer twijfel hem overviel, wendde hij zich tot gebed. Na vele tranen keerde hij verlicht terug naar zijn werk. Paus Leo XIII prees Thomas in zijn encycliek Eterni Patris, verwijzend naar de brief van Jacobus, hoofdstuk 1. Als iemand wijsheid wil, laat hij het aan God vragen, die aan allen overvloedig geeft. Leo XIII moedigt aan om Thomas' voorbeeld te volgen, die altijd Gods zegen vroeg voordat hij studeerde of schreef. Paus Pius XI benadrukte in Studiorum Ducem dat Thomas geloofde dat kennis van de waarheid samenhangt met een goed leven. Eerst het leven, dan de leer. Want het leven leidt tot de kennis van de waarheid. Thomas onderwierp zichzelf aan vasten, gebed en intense devotie. Hij bracht vaak nachten door in gebed, legde zijn hoofd tegen het tabernakel en zocht inspiratie bij het kruisbeeld. Hij bekende aan zijn vriend, de heilige Bonaventura, dat alles wat hij leerde, hij voornamelijk had geleerd uit zijn diepe verbondenheid met Christus.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van de Kerkleraars. Vandaag spreken we over de heilige Thomas van Aquino. We kunnen vandaag niet alles behandelen en er zullen in de toekomst zeker nog uitzendingen aan deze kerkleraar gewijd worden. Maar vandaag wil ik zeker ook lezen uit de Summa Theologiae, het meest kenmerkende werk van de heilige Thomas van Aquino, het meest bekende werk ook. Het is een monumentaal werk, maar zoals reeds gezegd, was het bedoeld om mensen die nog niet veel van het geloof kenden, te onderrichten in het geloof. En het is opgesteld uit vraag en antwoord. We gaan nu een van die vragen lezen. En het antwoord daarop natuurlijk. Kan het voorwerp van het geloof, dus dat wat men gelooft, iets zijn dat men weet? Het antwoord van de heilige Thomas luidt: men beweert dat het voorwerp van het geloof iets kan zijn wat men weet. Wat men immers niet weet, is onbekend, want onwetendheid is het tegenovergestelde van wetenschap. Welnu, wat tot het geloof behoort, is niet onbekend. Wie immers niet kent wat tot het geloof behoort, is een ongelovige, zoals blijkt uit de brief aan Timotheus, waar Sint Paulus schrijft: ik heb het uit onwetendheid gedaan in mijn ongelovigheid. Dus kan het voorwerp van het geloof iets zijn wat men weet. Ten tweede, wetenschap verwerft men door redenen aan te voeren. Welnu, de gewijde schrijvers voeren redenen aan om iets te bewijzen wat behoort tot het geloof. Bij gevolg kan het voorwerp van het geloof iets zijn wat men weet. Ten derde, de dingen welke met zekerheid bewezen worden, die weet men. Een bewijsvoering immers is een sluitrede waardoor men van iets wetenschap heeft, zoals Aristoteles zegt in zijn tweede werk over de redenering. Welnu, sommige dingen die tot het geloof behoren, worden met zekerheid door de wijsgeren bewezen, zoals het bestaan van God en zijn eenheid en dergelijke. Bij gevolg kan men iets geloven wat men weet. Vierde alinea. Er is een grotere afstand tussen de mening en de wetenschap dan tussen de wetenschap en het geloof. Want het geloof houdt het midden tussen de mening en de wetenschap. Welnu, het is mogelijk dat de mening en het geloof in een zeker opzicht hetzelfde voorwerp hebben, zoals Aristoteles zegt in zijn tweede werk over de redenering. Bij gevolg is het ook mogelijk dat de wetenschap en het geloof in een zeker opzicht eenzelfde voorwerp hebben. Daartegenover staat echter dat Gregorius zegt in zijn 26e homilie op het Evangelie: wat men ziet, dat gelooft men niet, maar dat kent men met klaarblijkelijkheid. Bij gevolg kan men iets wat tot het geloof behoort niet met klaarblijkelijkheid kennen. Welnu, de dingen die men weet, kent men met klaarblijkelijkheid. Bij gevolg kan iets wat men weet het voorwerp van het geloof niet zijn. Elke wetenschap veronderstelt beginselen die op zichzelf klaarblijkelijk zijn en die men dus kent door onmiddellijk inzicht. Bij gevolg moet men alles waarvan men een wetenschappelijke kennis heeft, op enige wijze inzien. Welnu, we hebben in een vorig artikel bewezen dat het onmogelijk is dat eenzelfde mens eenzelfde ding zou geloven en zien. Het is dus even onmogelijk dat eenzelfde mens eenzelfde ding zou weten en geloven. Het kan echter gebeuren dat hetgeen de ene ziet of weet, door een ander geloofd wordt. We hopen immers dat we eenmaal zullen zien wat we nu aangaande de drie-eenheid geloven, naar het woord uit de Korintiërsbrief. Thans zien we slechts troebel zoals in een spiegel, maar dan echter zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. De engelen overigens zien God op die manier. En wat wij geloven, dat zien zij. En zo kan het ook in dit leven gebeuren dat iets wat de een ziet of weet, geloofd wordt door een ander die het niet kan bewijzen. Wat echter aan alle mensen te geloven voorgehouden wordt, is door niemand op wetenschappelijke wijze gekend. En die dingen behoren uitsluitend tot het geloof, zodat geloof en wetenschap niet hetzelfde voorwerp kunnen hebben. Tot zover een stuk uit de Summa Theologiae. Om een indruk te krijgen van hoe het werk is opgebouwd. Altijd vraag en dan gestructureerd antwoord. Zoals reeds gezegd, leefde Thomas in een tijd waarin theologische meningen erg uit elkaar liepen. en ook regelmatig botsten. En was het zijn persoonlijke levenswerk en ook wel gewetenslast om de elementen van waarheid van beide kanten in de verschillende argumenten te nemen en er een samenhangend geheel van te maken. In zijn systeem combineerde hij elementen die op het eerste zicht tegenovergesteld waren aan elkaar, zwart-wit. En zijn zwart-witte habit wordt gebruikt als symbool soms hiervoor. Hij bracht de dingen samen. De hele basis van zijn denken is het volgende, volgens een Thomas Kenner McVan, namelijk, als het verkeerd is om het geloof op te geven omwille van de reden, is het ook verkeerd om de reden op te geven omwille van het geloof. Fides et ratio, geloof en reden gaan altijd samen. Dit is zo omdat de waarheid één is. In de 13e eeuw van de heilige Thomas van Aquino, van de heilige Bonaventura, van de scholastiek, evenals nu, waren sommigen van mening dat alleen dit leven het waard is om geleefd te worden. Anderen waren er sterk van overtuigd dat alleen het volgende leven de moeite waard is. Door de redenering van Aristoteles te nemen, deze waar nodig te corrigeren en op juiste manier te combineren met de waarheden die door het geloof worden onderwezen, kwam Sint Thomas tot een standpunt dat het hele leven omvatte, zowel het hier nu-maals als het hier na-maals. Hij zei dat beide levens de moeite waard zijn om geleefd te worden. De heilige Thomas van Aquino had een groot respect voor de autoriteit en de wijsheid van de kerkvaders. Paus Leo XIII citeert Cajetan, die zei dat de heilige Thomas, omdat hij de oudste leraren van de kerk het meest vereerde, op een bepaald manier het intellect van allen lijkt te hebben geërfd. Een jaar later schreef paus Leo XIII, zijn leer is inderdaad zo groot dat het als een zee alle wijsheid bevat die van eerdere schrijvers is neergevloeid. Tegelijkertijd verschilde de heilige Thomas vrijelijk en met respect van de eerdere schrijvers op individuele punten. Hij zei, bij het aanvaarden of verwerpen van meningen moet een mens niet beïnvloed worden door liefde of haat voor degene die de meningen aanbiedt, maar alleen door de zekerheid van de waarheid. Het leven van de heilige Thomas was een voortdurend zoeken naar de waarheid. De studie van de filosofie is niet om te weten wat mensen hebben gedacht, maar wat de waarheid van de dingen op zichzelf is. Er mag niets als waar worden beweerd dat in strijd is met de waarheid van het geloof, met het geopenbaarde dogma. Maar het is ook niet toegestaan om wat we voor waar houden als geloofsartikel te presenteren. Want de waarheid van ons geloof wordt een zaak van spot onder de ongelovigen als een katholiek, die niet begaafd is met de noodzakelijke wetenschappelijke kennis, iets als dogma presenteert, waarvan wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het onwaar is. Thomas zei dat geloof in ons een zeker begin is van het eeuwige leven. Geloof is absoluut noodzakelijk voor de kennis van mysteriën en zelfs voor die dingen die door het verstand kunnen worden gekend, is geloof noodzakelijk voor een zekere aanvaarding. De heilige paus Pius XI citeerde de heilige Thomas als volgt: toch bereidt de reden de weg voor het geloof, zodat een mens niet zou geloven tenzij hij zag dat de waarheden moesten worden geloofd. We luisteren nu nog naar een andere gekende hymne met de tekst van de heilige Thomas van Aquino, Adoro te devote. En de tweede strofe klinkt in vertaling als volgt: oog en smaak en tastzin wordt in u misleid. Het geloof steunt veilig slechts op het gehoor. Ik geloof al wat Gods Zoon verkondigd heeft. Niets is meer waar dan het woord der waarheid zelf. En tot deze overtuiging is de heilige Thomas niet lichtzinnig gekomen. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkleraars, waar we vandaag spreken over de heilige Thomas van Aquino. Aan het einde van deze uitzending zullen we nog even stilstaan bij de mooie titels van engelachtige leraar en algemene leraar die de heilige Thomas gekregen heeft. Sint Thomas was iemand die regelmatig tranen had. De bul van zijn heiligverklaring getuigt daarvan. Hierin staat dat de heilige Thomas overvloedig huilde tijdens het gebed. Hij droeg regelmatig de mis op en woonde daarna een tweede mis bij, terwijl hij zijn dankzegging deed. Vaak stonden de tranen hem in de ogen tijdens de Eucharistie. Dit is een getuigenis van zijn tedere ziel en hart dat vaak werd geraakt door de intimiteit met God. Het stille stromen van zijn tranen getuigen van zijn diepvoelendheid en hoe hij geraakt werd door het lijden van Christus, net zoals vele andere grote heiligen en mystici. Het is een uiting van een overvol hart. En ook een berouwvol hart. Een biddend hart. Er zijn meldingen van momenten waarop de heilige Thomas boven de grond zweefde tijdens het gebed. Ook wordt verteld dat hij bezocht werd door onze lieve vrouw en door de heilige Petrus en Paulus. Hij zou ook verschillende verschijningen hebben gehad of boodschappen van overleden familieleden en vrienden. Zo zou zijn zus Marotta verschenen zijn aan hem na haar dood en ze vroeg hem om meerdere heilige missen, zodat ze bevrijd kon worden uit het vagevuur. Op een vraag over hun broer Ronald antwoordde zij dat hij al in de hemel was. En later, bij een andere verschijning aan Thomas, herhaalde Marotta dat Ronald in de hemel was, maar dat Landulf, een andere broer, nog werd vastgehouden in het vagevuur. Paus Pius XI benadrukte zijn kuisheid, nederigheid en wijsheid als de meest kenmerkende deugden van Sint Thomas. Hij schreef: als we zoeken naar tekenen van heiligheid die eigen zijn aan Thomas, springt vooral die deugd in het oog waardoor hij lijkt op de engelen. En dat noemen we zijn kuisheid. De paus stelt zelfs het volgende: als Thomas zijn kuisheid had verloren, zelfs in momenten van extreme beproeving, zou het zeer waarschijnlijk zijn dat de kerk nooit haar engelachtige leraar zou hebben gehad. De titel engelachtige leraar stamt uit de 15e eeuw. Paus Pius V gebruikte deze titel officieel toen hij Thomas van Aquino uitriep tot kerkleraar. Deze benaming refereert zowel naar zijn onschuld van leven als naar de grootheid en verhevenheid van zijn intellect. Van alle kerkleraren heeft niemand meer lof ontvangen of steun gekregen van de pausen dan de heilige Thomas van Aquino. Meer dan 65 pausen hebben hun goedkeuring uitgesproken over zijn leer. Paus Pius XI verklaarde dat de documenten van de apostolische stoel over Sint Thomas ontelbaar zijn. Paus Leo XIII noemde de heilige Thomas in zijn encycliek over de scholastieke filosofie deze onovertroffen man en riep op tot een hernieuwde studie van zijn werken. We moeten, schreef Leo XIII, elk woord van wijsheid en elk nuttig idee, door wie het ook is ontdekt, met een bereidwillig en dankbaar hart ontvangen. Maar we sporen u, eerbiedwaardige broeders, aan met grote ernst om de gouden wijsheid van Sint Thomas te herstellen en deze wijd en zijd te verspreiden, ter verdediging en verfraaiing van het katholieke geloof, tot welzijn van de samenleving en voor het voordeel van alle wetenschappen. Een jaar later, op 4 augustus, riep paus Leo XIII Sint Thomas uit tot patroon van alle universiteiten en scholen. Paus Pius XI benadrukte in een apostolische brief ook dat Thomas de standaard moest zijn voor docenten in filosofie en theologie, zowel qua methode als qua leer. In zijn encycliek Studiorum Ducem van 29 juni 1923, die uitgegeven werd ter gelegenheid van de 6e eeuw van Thomas' heiligverklaring, hernieuwde hij deze oproep. Hij zei: zoals ooit tot de Egyptenaren werd gezegd, ga naar Jozef, van wie zij voedsel ontvingen om hun lichaam te voeden, zo zeggen wij nu tot degenen die de waarheid zoeken, ga naar Thomas, opdat zij voor het eeuwig leven van hun ziel het voedsel van de solide leer mogen ontvangen die de heilige Thomas in overvloed kan geven. Paus Pius XII prees in een toespraak op 14 januari 1958 de schriftcommentaren van de heilige Thomas. Hij noemde deze werken een aanvulling op zijn theologische meesterwerken, geschreven met autoriteit, scherp inzicht en zorgvuldigheid. Hij stelde ook de vraag: wat heeft de heilige Thomas bovenal geleerd? En hij gaf zelf als antwoord: hij leerde door zijn woorden en door het voorbeeld van zijn leven dat de grootste gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd zijn aan de autoriteit van de katholieke kerk. Paus Johannes de 23e benadrukte in zijn toespraak tot het vijfde internationale Thomistische congres in 1960 de titel van Sint Thomas als algemene leraar. Zijn leer, zei hij, komt meer dan die van wie ook overeen met de door Gods geopenbaarde waarheden, met de geschriften van de kerkvaders en met de principes van het juiste verstand. Daarom heeft de Heilige Kerk deze leer tot de hare gemaakt. Johannes de 23e wilde de schat van de Thomistische leerstellingen ontsluiten voor een breder publiek en naar de context brengen van de omstandigheden en de geest van zijn tijd. Hij verwees ook naar zijn persoonlijke verbondenheid met de heilige Thomas die voortkwam uit zijn eigen priesterlijke studies. De invloed van Sint Thomas reikt ver. De Codex Juris Canonici van 1917 stelde dat filosofie en theologie onderwezen moesten worden volgens de methode en principes van de engelachtige leraar. De herziening van 1983 benadrukte hetzelfde. Namelijk, theologie moet altijd gebaseerd zijn op het geschreven woord van God en de heilige traditie, met Sint Thomas als bijzondere leraar. Tot slot benadrukte Paus Pius XI dat de heilige Thomas niet alleen uitblonk in dogma en filosofie, maar ook in moraal en mystiek. Wie de beginselen van de ascetische en mystieke theologie grondig wil leren kennen, verklaarde hij, moet zich allereerst tot de engelachtige leraar wenden. We kunnen dus wel stellen dat de geschriften van de heilige Thomas warm aanbevolen worden. Uiteraard was de heilige Thomas als Dominicaan ook erg mariaal. Dat is een facet van zijn leven dat we vandaag niet zullen behandelen, maar dat zeker in de toekomst nog aan bod zal komen. We beëindigen deze uitzending wel graag met een gebed tot onze lieve vrouw. O allergezegendste en zoete Maagd Maria, moeder van God, vervuld van alle tederheid, dochter van de Allerhoogste Koning, koningin van de engelen, moeder van alle gelovigen. Op deze dag en alle dagen van mijn leven vertrouw ik aan uw barmhartig hart toe, mijn lichaam en mijn ziel, al mijn daden, gedachten, keuzes, verlangens, woorden, werken, mijn gehele leven en sterven, zodat met uw hulp alles gericht mag worden op het goede, volgens de wil van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Van uw geliefde Zoon vraag ik door uw tussenkomst de genade om standvastig weerstand te bieden aan de bekoring van de wereld, het vlees en de duivel. O Allerheiligste Vrouwe, ik smeek u ook om voor mij te verkrijgen ware gehoorzaamheid en ware nederigheid van hart, zodat ik mijzelf werkelijk mag herkennen als een zondaar, ellendig en zwak en machteloos, zonder de genade en hulp van mijn Schepper en zonder uw heilige gebeden. Verkrijg voor mij ook, o allerliefste moeder, ware naaste liefde, waarmee ik vanuit het diepst van mijn hart uw allerheiligste Zoon, onze Heer Jezus Christus, mag beminnen, en na hem u, boven alle andere dingen. Schenk mij, o Koningin van de hemel, dat in mijn hart altijd zowel vrees als liefde mogen wonen voor uw allerliefste Zoon. Ik bid ook dat aan het einde van mijn leven U, moeder zonder gelijke, poort van de hemel en voorspreekster van zondaars, mij zult beschermen met uw grote vroomheid en barmhartigheid. En voor mij zult verkrijgen, door het gezegende en glorievolle lijden van uw Zoon, en door uw eigen voorspraak, de vergeving van al mijn zonden, ontvangen in hoop. Wanneer ik sterf in uw liefde en zijn liefde, mag u mij leiden op de weg naar heil en gelukzaligheid. Amen.